Dag jongens en meisjes, vaders, moeders, ouderen, ook uit de livestream. Fijn dat u vanavond weer meeluistert en dat we deels hier in de kerk en ook bij de livestream een poosje stilstaan bij het woord van God. Eerst gaan we echt zingen en dat doen we uit Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning, wij zegenen u al tezaam. 118e, 13e vers. Lees ik u uit Johannes 1 en daarvan vers 44 tot het einde. Lees daar Gods woord al dus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Geliefden, we gaan weer stilstaan bij een gedeelte uit het evangelie van Johannes. En ik heb u voorgelezen Johannes 1 vers 44 tot en met vers 52. We gaan zo wel wat dieper in op wat hier staat. Het is altijd goed als we zo'n gedeelte lezen in de Bijbel, hier in de kerk en ook persoonlijk, dat we onszelf de vraag stellen, wat wil de Heilige Geest ons hier nu zeggen? Wat wil Hij ons vooral duidelijk maken? Dat is wel belangrijk dat we daarmee beginnen met die vraag. Want dit is Gods woord. En geloven, dat is niet dat we in de eerste plaats allerlei dingen ondervinden. Dat is ook wel belangrijk, maar dat is niet het voornaamste. Geloven, dat wil zeggen dat we de Heere kennen, persoonlijk kennen, en dat we op Hem vertrouwen. In de dood, in het leven, in sterven, in moeite. Dat is in de Bijbel geloven. Het is een vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. En God heeft de Bijbel gegeven om zichzelf aan ons bekend te maken. Om zichzelf aan ons te openbaren. En u begrijpt allemaal wel dat je niet alles in één keer kunt zeggen. Maar wat wil nu de Heere in dit gedeelte wat we hier lezen aan ons openbaren, onthullen? Wat wij van nature niet weten, maar wat wij lezen in de Bijbel en wat Gods Geest ons leert. En als je dan zo eens wat leest en je hebt de verschillende commentaren, dan het ene commentaar zegt het gaat over de roeping van Filippus en een volgend commentaar zegt het gaat over de ontmoeting met Nathanael en weer anderen die leggen de nadruk dat Nathanael er onder die vijgenboom zat en wat hij daar nou precies allemaal aan het doen was. Was hij daar aan het mediteren of aan het bidden enzovoorts. En daar kunnen we natuurlijk heel lang en heel veel over nadenken. Alleen dan hebben we de kern natuurlijk van dit gedeelte niet begrepen. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar wat is nou de kern? Waar gaat het nou om? De Bijbel, Gods woord, het gaat om Gods boodschap. En dan als je dat nog eens leest en nog eens leest. En ja, dan plotseling opeens zie je het. Vers 50. Tweede gedeelte. Rabbi. Gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. Dat wil Johannes eigenlijk met heel het evangelie zeggen. En hier in het begin van het evangelie horen we het getuigenis al. Van Nathanael die dat zegt door de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus, waarvan hij aanvankelijk hoorde dat hij uit Nazareth kwam. Dat was hij opgegroeid. Maar dat de Messias is, dat staat hier eigenlijk. Jezus is de Messias. En dat is de grote boodschap van de Bijbel. Die Messias heeft God in het Oude Testament beloofd. En keer op keer die belofte herhaald. En hier lezen we dat die belofte door God is vervuld. En we lezen er zelfs nog wat bij. Namelijk in het slot, daar staat er, de Heer Jezus zegt dan dat we meerdere dingen zullen zien, grotere dingen zullen zien dan deze. Dus Nathanael zegt, de koning Israël, de zonen Gods. De Heer Jezus zegt, maar Nathanael, pas op. De komende tijd zul je grotere dingen zien. En dan lezen we over die grotere dingen verderop in het evangelie van Johannes. Het gaat dus over de zonen Gods en de koning Israëls. Als het zo is benaderen, hoe lezen we dan? Wel, dan begin ik in vers 44. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan, de Messias, de koning Israëls. de Messias, de Zonen Gods. Hij wilde heen gaan naar Jeruzalem. Ja, daar heeft hij ook wel gepreekt. In de tempel. Dan heeft hij gezegd, zo iemand dorst, die komen tot mij. En al de profeten hebben in Jeruzalem en die hebben in die stad van David Gods boodschap gebracht. Denk aan Jesaja. Maar in dat oude land van de 10 stammen, dat noordelijke rijk, wat wij al bijna hebben afgeschreven, daar woonde de stam van Zebulon, daar was de stam van Aser. Dat hoorde eigenlijk helemaal niet zozeer bij het hartland van het Joodse land, van het land Kanaan, Galilea. Wij zouden in Nederland zeggen, nou ja, Den Helder of Eindhoven of Enschede, zo'n beetje aan de rand, weet u wel. Nee, de kern van ons kerkverband, dan ben je op de Veluwe en zo, daar heb je hele grote gemeentes met indrukwekkend veel mensen enzovoorts. Nee, hij ging naar Galilea. Wonderlijk eigenlijk, hè? Dus anderendaags wilde de Heer van Judea naar Galilea. En het volgende hoofdstuk openbaart hij ook in Galilea zijn heerlijkheid, van het bruiloft te Kana. Dan zien we de Heer dus op hele. En dat moeten we eerst maar eens even een poosje over bij stilstaan. Op hele wonderlijke plekken. Toen in de Bijbel. Dus vandaag nog hoor. De Zonen Gods, de Koning Israël, die werkt op plaatsen en op manieren die wij niet kunnen narekenen. Die we ook niet zo goed kunnen begrijpen. Hij doet het wel. Hij heeft grote wonderen gedaan, ook in Syro-Fenicië, een Canaanese vrouw. Onder een hoofdman, een heidense hoofdman, Capernaum. En zo ging hij nu naar Galilea. Ja, dat is een hele wonderlijke koning. Die onderdanen zoekt waar wij ze nog niet direct hadden willen vinden. En bovendien, hij zoekt er zelfs 6 op in dit hoofdstuk in het slot. 6 leerlingen. En bij Filippus komen we dan bij de 5e. En Nathanael de 6e. En dan staat er weer iets moois in dat 44e vers. Althans, daar wijzen de verklaring op in het Grieks. Heeft dat eerste stuk van die zin, dat heeft geen onderwerp. Dus we zitten even te zoeken naar hoe je dat precies moet weergeven, ook in de vertaling. En gelet op het volgende vers, vers 45, dat Filippus woont in Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus, waar ze geboren waren en opgegroeid. Dus het zou best kunnen dat Petrus Filippus kende. Filippus is dan een Griekse naam. Maar dat hij Filippus kende en dat wat Andreas bij hem heeft gedaan. Andreas, de broer van Petrus, die leidde hem tot Jezus. Dat doet Petrus dan bij Filippus. Die vertelt hem van de Zonen Gods en van de Koning Israël. En dan, misschien is dat zo gegaan. Dat is althans, zo is dat bij al die 6 mannen gegaan. Hè. Iemand heeft van telt Johannes, Andreas, en die Johannes brengt zijn broer Jacobus, en Andreas brengt zijn broer Peter, en Peter brengt dan weer Filippus, en Filippus brengt dan weer Nathanael, dat is de stuur van dit hoofdstuk. En dan vindt de Heere hem, vers 44. En dan krijgt Filippus een opdracht. Dat is ook alweer een beetje wonderlijk wat hier staat. Want er staat helemaal niet dat Filippus zijn zonde leerde kennen. Er staat ook niet dat Filippus uit zichzelf naar de Heer is gaan zoeken. Dat staat er allemaal niet. Er staat in de tekst dat Petrus daarvan vertelt. Dat is anderendaags, ging Jezus heen en ja, de Heer vindt hem. Door Petrus bij de Heer gebracht. En dan zien we dat de Heer zegt tegen hem, volg mij. Dat komen we heel vaak tegen in het evangelie. Volg gij mij, zegt de Heer aan het eind, hoofdstuk 21, Petrus. Het heeft hier nog alles herhaald. U bent mijn discipel, volgeling. Het oorspronkelijke woord zit er ook een beetje in, hè? Volgeling. En zo roept de Heer hem op om een volgeling door zijn vrijmachtige, soevereine genade. En die bekering van Filippus, missen we daar dan niet wat uit? Nou, mag weten, maar kijk. De Bijbel is niet een handboek over hoe allerhande bekeringen. De Bijbel is het woord van God. En hier zien we een element van de waarachtige bekering. En wat is een heel belangrijk element? Dat is, ja, dat de Heere iemand opraapt. En dat God daar middelen voor gebruikt. Petrus, dat aan Filippus. En God raapt hem op. Het komt dus van Gods kant. Dat is soevereine genade. En om die genade te verheerlijken, gebruikt God weer andere mensen. Dat is in de zending en in de prediking. Een dominee moet preken en dan God doet zijn soevereine werk. Zijn vrijmachtige genade en dan roept die mensen op, volg mij. En Filippus komt dan uit die plek van Andreas en Petrus. Kennen elkaar waarschijnlijk. En zo zien we dat Filippus een discipel is. En is dat nou waar bij Filippus? Hè? Ja, het zou niet waar kunnen zijn. En hoe weet je nou of dat waar is? Of Filippus echt niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart geraakt. Bij Judas Iscariot was het alleen in zijn hoofd. Hoe was het nou bij Filippus? Filippus is de latere apostel Bartolomeus. En hoe weten we nou dat het ook zijn hart heeft geraakt? Nou, dat zie je in de vrucht. Want wat Andreas deed en wat Petrus deed, dat gaat Filippus ook doen. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat wat hij gehoord en gezien heeft. En wat de Heer tegen hem verteld heeft, gaat hij ook aan iemand anders die hij goed kent vertellen, namelijk Nathanael. En dat moeten we ook altijd onthouden. Dat genade maakt gunnend, maakt mededeelzaam. Dan kun je er eigenlijk niet van zwijgen. Dat God naar jou heeft omgezien. En hoewel je dan nog niet alles goed begrijpt, want Filippus die maakt toch wel een beetje wonderlijke uitdrukking, een beetje foutieve uitdrukking ook, waar Nathanael hem op berispt, is er wel die liefde in het hart tot de Heere. Want dan gaat Filippus naar Nathanael. En dan zegt hij tegen Nathanael, dus de latere Bartolomeus, wat hebben we nou gevonden? Hij zegt niet, we hebben Jezus gevonden. Nee, die Joden die leefden in die tijd, die gingen op de Sabbat naar de synagoge. En in de synagoge werden de oude boeken gelezen van het Oude Testament. Jesaja-profetie, de Ezechië-profetie, de Jeremia en de boeken van Mozes werden daar gelezen. En daar lazen ze in dat er een vrouwenzaad zou komen. He, dat volk van Israël, dat was het volk van de Messias. Eenmaal zou die Messias komen. Daar werden er ook allemaal offers gebracht in de tempel. En dat had Mozes gezegd en de wet, dat de wet heb je in hele beperkte zin, maar ook in meer uitgebreide zin. De wet is dan het Oude Testament, woord Torah, het onderwijs. De wet, Mozes en de profeten, Mozes en de wet. Nathanael bedoelt eigenlijk wat we in het Oude Testament vinden, wat God ons heeft onderwezen. Die hebben wij gevonden. En dat is Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Nou, die eerste, dat is goed, wat Nathanael, Jezus. Dat is een bekende naam toen wel. Of Justus, of Joshua. Jezus, dat betekent redder. En dan zegt hij, de zoon van Jozef. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal goed, wat Nathan Filippus daar zegt. We zouden nog kunnen zeggen dat de heer Jezus de zoon van Maria is. Maria was een aardse moeder. Maar is zeker niet de zoon van Jozef. Hoewel de mensen dat wel zijn, zouden het wel over zijn ouders. Maar weet allemaal dat de Heer is de zoon van God. Dus u ziet, Filippus was ja, in zekere opzicht oprecht, maar ook nog verward. En dan voegt u er ook nog bij, van Nazareth. Ja, dat is ook wel een beetje dom. Want zelfs Nathanael heeft al in de gaten dat dat niet helemaal goed is. Gemeente, dat moet ons ook iets leren. Ik heb wel een gesprek met iemand. Komt misschien niet uit onze kerk. Leest ook misschien wel in een andere Bijbelvertaling. Of zegt het een beetje anders. En, ja, soms ontmoet je ook wel eens mensen die... Ja, zeggen het een beetje door de waarheid. Soms maken ze ook fouten. En dan hebben wij al gauw de neiging om dat te veroordelen. Tenminste, ik wel. Stel dat ik een dominee zou ontmoeten in een wit pak. En die heeft geen stropdas voor. En dan zou ik denken, nou, dat is geen zuivere koffie. Omdat ik eraf ga op de buitenkant. Moet een dominee dan in een wit pak gaan rondlopen? Nee, dat moet niet. Maar God kijkt naar het hart. En dan zie je hier bij Filippus dat zijn hart, dat is recht alleen. Het is nog onvolkomen. Er zitten nog allerlei dingen in die niet goed zijn. Waarin hij nog onderwijs nodig heeft. Dat kan dus, hè. Ja, dat is zeker bij de bekering bijvoorbeeld. Als God de mens bekeert. Dan kom je eens die vraag tegen, hoe diep moet dan je zondekennis zijn? Nou, gemeente, zo diep dat de mens naar Christus vlucht. En de diepte komt hier nooit achter, daar heb je het hele leven voor nodig. Hoeveel moet hij leren kennen van de Heer? Nou, zoveel dat hij de toevlucht tot hem neemt. En dat heeft Filippus wel gedaan. En toch is die kennis van Filippus nog wat verward. Het ligt allemaal nog wat door elkaar. En dan zegt Nathanael, een antwoord op wat Filippus beleidt. Dan zegt hij, ja, maar Filippus kan uit Nazareth wat goed zijn. Lees jij de Bijbel wel, zegt hij eigenlijk tegen Nathanael, tegen Filippus. Kun je nou een hele Oude Testament iemand opnoemen die... uit Nazareth is gekomen om profeet te zijn, om de goede boodschap te brengen. En die is gewoon niet te vinden. En bovendien, de Messias die zou uit Bethlehem komen en niet uit Nazareth. Nou, dat is natuurlijk een heel sterk argument van Nathanael, van Filippus. Van Nathanael tegen Filippus. Heel sterk argument. En toch, en dan moet u het antwoord van Nathanael eens zien. Kijk, Nathanael die gaat niet met... Filippus gaat niet met Nathanael in discussie. Hij zegt, Nathanael, moet eens horen, jongen, dat hij je misgezien en zo. Nee, doet hij niet. Hij heeft die dag daarvoor wat gehoord van de heer Jezus. Onderwijs gekregen. En dat onderwijs brengt hij in de praktijk. Want wat zei de heer Jezus tegen Johannes en Andreas toen ze vroegen, waar woont u? Toen zei de heer, kom en zie. En wat heeft de heer gezegd toen Filippus, kom en zie. En wat zegt het? Wat zegt Filippus tegen Nathanael? Kijk maar in de Bijbel. Kom en zie. Die woorden heeft hij niet zelf bedacht. Die heeft hij van de Heere gehoord. En dat is ook wel weer mooi, hè? Wat moet nou een dominee, wat is nou de beste plek, het beste wat een dominee kan doen? Nou, woorden Gods doorgeven. zo getrouw mogelijk dat woord doorgeeft. Net als Filippus, kom en zie. Dat had hij gehoord. Dat zegt hij ook maar tegen Nathanael. Dan gaat Nathanael mee door dat werk van Gods geest. Dat kan Filippus niet zien, maar dat doet de Heer. De Heer zegent dat woord. En dan gaat Nathanael mee en dan... Ja, we zien dus dat de Heer zondaren opzoekt. Gij zegt de koning Israël, zonen Gods, de koning Israël. En de Heer geeft ook een getuigenis van Nathanael. Want we lezen in vers 48 dat de Heer dan Nathanael ziet komen. En dan zegt hij, een Israëliet... waarin geen bedrog is. Waarlijk, dat is een bijwoord. Een Israëliet in welke geen bedrog is. Kijk, die man die daar aankomt, dat is oprecht en waarachtig. Het is om waarheid te doen, zegt de Heer. Dat is een getuigenis. En dat is een heel schoon getuigenis. Dat vinden we wel meer terug in de Bijbel. Dat de Heere een getuigenis geeft over zondige mensen. De geraakte bijvoorbeeld, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Waarlijk een Israëliet waarin geen bedrog is. De Canaanese vrouw, o vrouw, groot is uw geloof. Is wat als de Heer dat zegt, groot is uw geloof. Een Israëliet waarin geen bedrog is. Het is waarheid, oprecht. Oprecht naar God toe, oprecht naar de naaste toe, oprecht naar zichzelf toe. En dan oprecht in het licht van de schrift. Want Nathanael, dat merken we al, zelfs een beetje meer dan Filippus. Hij leefde bij de schriften wat hij hoorde op de Sabbat in de synagoge. En dat was zijn voedsel. Het is een lied waarin geen bedrog. En als de Heer dat dan getuigt, de Heer zoekt op, de Heer getuigt. Zegt hij ook van Paulus. Hè? Een uitverkoren vat, zegt hij tegen Ananias, is maar een uitverkoren vat. Is wat als de Heer dat zegt? Een mens van Paulus. Een uitverkoren vat. Een Israëliet waarin geen bedrog is. Dan horen we de reactie van Nathanael. En dan zegt Nathanael, ja, maar dat kunt u wel zeggen. Het lijkt net alsof die het nog niet zo goed kent en een beetje afwerend doet. En dan laat de Heer nog iets blijken. De Heer zoekt, de Heer getuigt. En dan zegt de Heer, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart. Voordat u Filippus riep, toen Filippus bij u kwam, zei, ga eens mee, kom en zie. Daarvoor, toen u dus onder die vijgenboom, toen zag ik u. Dat is iets wat Nathanael alleen maar weet. En de Heer Jezus, verder niemand. Dus voordat Filippus u riep, zat u onder de vijgenboom. Wat deed Nathanael onder die vijgenboom? Ik heb in een boek gelezen dat er wel 5 mogelijke verklaringen zijn. Dat ze allemaal wel kunnen, gemeente. Maar de rabbijnen hadden de gewoonte om, als ze over de wet nadachten, een stille plek op te zoeken waar ze niet gestoord werden. En daarna te denken over Gods boodschap, Gods Torah. En zoiets kunnen we ons ook goed voorstellen van Nathanael. Iemand waarin geen bedrog is. Die man, zullen we even voor de kinderen ook daar zitten. Die man las gewoon, dacht gewoon na over de preek. Dat vond hij belangrijk. Die had in de Sabbat wat gehoord. Op de Sabbat in de synagoge wat gehoord. En dat dacht hij dan... de zondag en de maandag en de dinsdag over na. Dat deed hij onder de vijgenboom. En dacht hij na over die grote heilsbelofte die God al in het Oude Testament had uitgesproken. Het vrouwenzaad had onmiddellijk naar de zondeval. En die door profeten was herhaald. En ja, er waren een hoop Israëlieten die dachten daar niet zoveel over na of amper. Maar er waren er ook die dat wel deden. Denk maar aan Anna toen de Heer Jezus werd gedoopt en voorgesteld in de tempel. Denk maar aan Simeon. En zo zijn er een heleboel, als de Heer geboren wordt, de Heer op aarde komt, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Nou, dat hoort Nathanael ook. In Galilea. Dus ook daar had de Heer de mensen die na zijn komst uitkeek, zoals de herders. Een heleboel mensen kom je tegen, ook in de Bijbel, die daarna uitkeken. Wanneer komt nou de Messias? En er waren ook valse Messiassen in die tijd. We komen het in Handelingen 5 tegen, zeker Simon en zeker Judas. En ja, die zei, ik ben de Messias en ik had ook wel volgelingen en zo. Maar dat hele verlangen naar die Messias, dat leefde heel sterk in Israël. En dan zegt Filippus, denk daarover na, om die vraag, wanneer komt hij? En hoe zou die komen? En horen we nou wat van Bethlehem, want daar wordt hij geboren. En de Heer zegt, ja, Filippus, ik weet waar je om toe begon, waar je over nadenkt. Ik weet wie jij bent. Dat komen we heel vaak meer tegen in de Bijbel, dat de Heer laat merken aan mensen wie jij bent. We zeggen dan wel eens in ons taal, dan wordt je naam genoemd. Nou, ik weet niet, misschien Wim of Piet of, nee, of Wilma of iets. Dat natuurlijk niet, dat begrijpt u wel. Maar dat de Heer dan iets in de Bijbel zegt of in de prediking zegt, waar u nou net mee zat te tobben. En dat u denkt, van, zou de dominee dat? Nee, dat weet de dominee allemaal niet. Zo bestuurt God zijn mond. En een bekering, er zit altijd een heel persoonlijk element in. Eer u Filippus riep. Ik vind het altijd zo mooi in Lucas 19. Geschiedenis van Zaccheus. Kijk, de Heer die vijgenboom, ook weer die vijgenboom tegen. En dan zegt de Heer niet van, hé, er zit een tollenaar. Nee. Dat zou wij zeggen, want we kennen Zaccheus niet. Nee, dat is een tolle, nee. Zaccheus. Eens even over nadenken. Als je een hele groep mensen ziet en zegt, hé, Wim. Dan ken je die man. Dus in het eerste woord wat de Heer zegt, laat die mensen. Zaccheus, al die mensen die in Jericho, die moeten niks van je hebben. Die vinden je maar een verrader en een heuler met de vijand. Maar ik ken je. Ik weet wie je bent. En ik wil bij jou in huis komen. Wat is dat een diep ontroerend moment geweest. Hetzelfde hier. Voordat u Filippus riep, zag ik u al. Hij toont zijn alwetendheid en zijn genade. Hij zoekt op. Hij getuigt. Hij toont zijn genade in zijn alwetendheid. En dan, ja, dat is ook mooi. Dan komt er die belijdenis van Nathanael. Nathanael antwoordde en zeide tot hem. In dat vers hiervoor zegt Nathanael, van waar kent gij mij? Dat is een beetje afhoudend. De Heer spreekt. Persoonlijk, om zijn naam eigenlijk. Ik zag je onder de vijgenboom. Ken je? En dan draait dat in één keer om. Ja, dat is nou Gods werk, hè? Dat kunnen wij niet. Dat is ook bij die Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4. Ik zie dat ook, hè? Eerst zegt die vrouw van, ja, u kunt me wel praten over dat water van u, maar daar geloof ik helemaal niks van. Dan zegt de Heer, haal je man eens op. En van het een op het andere moment draait dat om, hè? Dat is nou Gods werk. En dat is nou zijn soevereine genade. Zoals bij Filippus en bij Nathanael en bij Zaccheus en bij de Samaritaanse vrouw. En Nathanael van een Iemand die het afhoudt, wordt die, ja, iemand die de Heer gelooft. De Heer plant dat geloof en dat is dat werkzame, dat echte geloof. En dan, ja, dat gaat zich dan ook uiten. En dan lees ik eerst Rabbi, dat betekent meester. En dan typeert hij de Heer Jezus op twee manieren. En dat is al heel groot, dat dat hier gelijk bij het begin van het evangelie al zo is. Hè? De zesde discipel van de Heer, die vertelt iets. In eerste plaats, hij is de Zoon van God, hij is dus God. En hij is de koning Israëls. Hij staat dus in die traditie die aan David is gedaan. In 2 Samuel 7, daar wordt aan de Heer gezegd, u zult een eeuwig rijk hebben. Er zal een eeuwige koning komen, gezegend zij de grote koning. We hebben er ook van gezongen op Psalm 118. En dit is de koning Israëls. Dit is de Messias. God. Een mens. Hij is dat ware zaad Davids. Een belijdenis, een geloofsbelijdenis. Wat is dat een wonder, hè? Als een mens voor het eerst tot de belijdenis mag komen. Dat de Heer Jezus een zaligmaker is. Ja. Ja. De Heer vroeger zei, Martha, geloof je dat nou? Dat ik de opstanding in het leven, geloof jij dat? Ja, Heer. Geloofd. Gij zegt de Christus. En Filippus voegt dat later aan de kamerling. Als u van ganser harte gelooft. En toen zei ik, ik geloof. En de Jezus zegt, die vader met die zieke jongen, die maanzieke knap. Hè, als je nou gelooft, dan is alles mogelijk. Heer, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. En in Nathanael komt ook zo'n geloofsbelijdenis. Rabbi, gij zijt de zonen Gods. Gij zijt de koning Israëls. En als dat voor het eerst mag gebeuren, gemeente. Oprecht de Heer mag belijden. Ja. Waarom staat er nou eigenlijk in de Bijbel? Nou, Johannes stond er waarschijnlijk bij. Het is niet meer gegeten. Jezus wordt beleefd. Dus je koning, u bent het. Gij. Het zijn heerlijke momenten. Het zijn heerlijke dingen om te overdenken. En om erbij stil te staan. Zacchaeus en Paulus. En al die voorbeelden in de Bijbel. Die voor het eerst die belijdenis hebben mogen doen. En daarna ook nog wel eens herhaald. U mijn naam en nu dat nou voor het laatst hebt gedaan. Want dat is echt wat de Heer zijn kinderen liet. Kijk, je hebt in de Bijbel 2 dingen. A, het komen tot geloof. Er zijn wel een voorbeeld ervan in de Bijbel. Lydia, het hart werd geopend, een stokbewaarder. En je hebt ook het volharden in het geloof. En dat de Heer werkt, dat nog weer eens opnieuw gestalte krijgt. En hoe doet de Heer dat dan? Hoe werkt hij dat geloof? Nou, door zijn woord en door zijn geest. En hoe versterkt hij dat geloof? Door de prediking en door het lezen van de Bijbel en door de sacramenten. En dat het avondmaal weer eens een diepere betekenis krijgt. Maar hier zien we dat werkzame geloof. En dan voegt de Heer er tenslotte nog iets aan toe. Voor al die 6 discipelen die hij nu heeft. En Johannes, Andreas, Petrus, Filippus, Nathanael, Jacobus. En dan zegt de Heer in vers 51. Als die belijdenis komt, hè, de zonen Gods, de koning Israëls. De Heer antwoord, geeft een antwoord op die belijdenis. Omdat ik u gezegd heb, omdat ik dus mijn alwetendheid aan u liet. Aan u bekend maakte, dat ik het weet wie u bent. Daarom heb je dat gezegd. Daarom ben je door de knieën gegaan. Net als we die Samaritaanse vrouw de Heer liet merken. Vrouw, ik weet precies wie je bent. Kijk, het was door je heen. Met ogen van liefde en ogen van, ja, van ernst. En dan zegt de Heer erbij. tegen Nathanael, omdat ik je dat nou gezegd heb, zo geloof gij. Dat is geloof, wat hij gezegd heeft, echt geloof. Geloven, werkwoord, gij gelooft. En nu zul je grotere dingen zien. Het is wel mooi wat hij nou zegt, hè. Geloof heeft dus een begin. En dat geloof, dat wordt nou, ja, dat wordt verder versterkt, geoefend in grotere dingen. Wat zijn die grotere dingen dan? Nou, lees dan maar door in het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 2, het wijnwonder in Cana. En dan staat er in hoofdstuk 2, vers 11. Dit begint ze te tekenen, heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Zijn almacht. En als je dan weer verder leest, het gesprek met Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En de wonderen die de Heere deed. Hoofdstuk 5, dat hij een man die al 40 jaar ziek was, weer beter maakt. En het onderwijs wat hij uitspreekt, dat ik en de Vader zijn één en de broodreden. Meer en meer krijgt dat beeld van die leidende zaligmaker gestalte. De Heer die wijst hier op iets wat we later ook tegenkomen bij de apostel Paulus. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat nou die dierbare Christus steeds meer gestalte krijgt. In zijn vernedering, in zijn verhoging. En onze Heidelberger die heeft dat er ook voortdurend over. Wat nut u en wat troost u. En welk troost en welk onderwijs ontvangt de kerk des Heren nu uit de persoon van de middelaar. Nou, dat daar dus opgang en vooruitgang in zit, als het goed is tenminste. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En nu heb u alleen iets gezien van mijn alwetendheid. Maar ik zal u ook wat laten zien van mijn almacht. En ik zal u ook wat laten zien van mijn middelaarsambt. En ik zal u wat laten zien van mijn vernedering, van de prijs die ik ga betalen op het kruis. En ik zal u ook eens laten zien van mijn verhoging, dat ik opsta uit de doden. En zo is er een enorme volheid in die zaligmaker. Johannes heeft er in het begin daarvan geschreven. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen, ook genade voor genade. En dan voegt de Heer er nog een beeld, een onderstreping uit de Bijbel aan toe. En dan grijpt hij terug op een bekende geschiedenis. Die we vinden in het boek Genesis, waar Jacob moet vluchten voor zijn broer Esau. En dan 's nachts ziet hij een ladder. En de engelen gaan op en neerwaarts. Dat is de verbinding tussen de aarde en de hemel. Kijk, zegt de Heer, dat beeld, dat heb je wel eens gehoord, Nathanael, in de synagoog. En nu zul je de komende tijd zien hoe God de Vader en hoe de heilige engelen, hoe nu in mij, in mijn persoon, als het ware de hemel opengaat. Dat is bij de doop van de Heer Jezus al gebeurd, toen een stem uit de hemel klonk. Dit is mijn geliefde zoon. En dat zul je nu de komende tijd zien. En hoe nu er een contact is tussen de hemel en de aarde, dat nou verloopt via mij. En dat ik nou die koning ben, die weer terug ben bij God. En u zult de hemel zien geopende engelen Gods opklimmen en nederdalen op de zoon. Des mensen, zoon des mensen, voor het eerst in de Bijbel dat dat wordt genoemd. Hè. Later, tijdens de omwandeling op haar, noemt de Heer zich wel de zoon des mensen. Maar hier dan eigenlijk voor het eerst bij Nathanael. Ik ben de zoon des mensen. Dat is een verwijzing naar een profetie uit Daniël, waarin de Heer Jezus ook de zoon des mensen wordt genoemd. Hij kwam om de mensen te verlossen. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en hij kwam zondaren zalig te maken. En er zal dus dat contact tussen de hemel en de aarde weer worden hersteld. En de engelen zullen op en neerwaarts gaan. Geliefden, wat hebben we nu gezien? Nou, we hebben gezien de rabbi, de koning Israëls, de zonen Gods. We hebben gezien hoe hij zoekt. We hebben gezien hoe de Heere werft, mensen trekt. We hebben gezien hoe de Zonen Gods getuigt. Dat wordt er meer in de Bijbel. We hebben gezien hoe Nathanael in hem gelooft en hoe hij zijn almacht openbaart, zijn alwetendheid openbaart. En we hebben gezien dat de engelen zullen op en neer wassen, God de Vader in hem zijn welbehagen heeft. Dit is nu de Christus in schriften. Alles wat aan hem is gans begeerd. Hij is de enige die volkomen zalig maakt. Gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. Ja. En dat nou te geloven. Minder kan niet. Echt. We kunnen straks God niet ontmoeten en zeggen van ja, ik was netjes en ik heb toch mijn best gedaan. En dat is allemaal wel goed, maar dat is niet genoeg. We moeten God ontmoeten. Dus dan is dit nodig, hè, dat we dat heel persoonlijk hebben geleerd. Niet ik belangrijk, niet de mens. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Hoe verward misschien ook, was zoals Filippus, maar dat moet toch op de bodem van ons hart liggen. En meer? Ja, er zijn grotere dingen. Maar het zijn allemaal dingen die God de Vader in die middelaar gelegd. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Echt, we hoeven niet meer te hebben dan deze zalig maken. Want in hem is alles wat nodig is. En dat wordt nu door dat oprechte geloof beaamd. Want het geloof is dat we hem kennen en op hem vertrouwen. Gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. Amen. We zingen tenslotte Psalm 115 en daarvan het zesde vers. Psalm 115, vers 6. Over 14 dagen hoop ik opnieuw een meditatie uit te spreken. In de tweede plaats heb u vragen of u zegt, kunt u dat natuurlijk altijd appen of mailen. En tenslotte wens ik u allemaal wel thuis.